Wij waren terechtgekomen in het eerste deel van Malachi hoofdstuk 3. De vorige keer. Het gedeelte dat begint met het bekende vers. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen die Heere die Gariede zoekt. Te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen, maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? En eigenlijk is het vers het antwoord op de vraag aan het einde van het voorgaande vers en voorgaande hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 2 vers 17. Waar is de God des oordeels? Het is het woord dat de spotters zeggen volgens 2 Petrus 3, waar blijft de belofte zijn de toekomst? En Petrus zegt, wacht maar af, die komt. En dat vinden we hier ook feitelijk, want waar blijft die God des oordeels? Wel, het antwoord is, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en bovendien zal komen die Heer die Gariede zoekt te weten, de engel des verbonds. En daarmee de Messias zelf. Ook uitgelegd in de woorden aan de welke gij lust hebt. Maar, is de vraag, wie zal de dag zijner toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Waarbij het woord dag gebruikt wordt in de redelijk gangbare betekenis van oordeel. U weet wel, de dag zal het aan het licht brengen, de dag zal het verklaren. En dus het woord dag heeft de betekenis van oordeel ook in het Nederlands. En wij hebben er onze woorden dagvaarden en dagen, uitdagen voor het gerecht dagen, aan overgehouden en de Duitsers de begrip Rijksdag. Het is oordeel. En de dag des Heren, die dag waar het hier over gaat, is inderdaad die bekende dag des Heren uit vele andere schriftplaatsen, implicerend een oordeel van God, omdat hij zijn licht zal laten schijnen over de dingen die voor een belangrijk deel het licht helemaal niet kunnen verdragen. Maar dat is het nou juist, hè? En dat het daarover gaat, in de uitdrukking dag zijner toekomst, in vers 2, mogen ook blijken uit de herhaling van de uitdrukking, min of meer, althans in 3 vers 17, te dien dagen dien ik maken zal. En daarna 4 vers 1 ziet, die dag komt. En zelfs de korte uitdrukking die dag vinden we in het Nieuwe Testament gebruikt voor wat dan niet heet de dag des Heren, maar wel de dag van Christus. Die dag, in die dag. 2 Timotheus 1 bijvoorbeeld en andere schriftplaatsen. De uitdrukking wordt verkort omdat je geacht wordt te weten wat die inhoudt. En daar gaat het ook inderdaad om oordeel van Gods wegen, dan wel oordeel van Christus, bij welke gelegenheid dan ook, want dat doet er nou verder niet toe. Maar hier gaat het over Israël in het algemeen, maar eigenlijk over het Joodse volk in het bijzonder, die geacht wordt de Messias te verwachten. En raad is wat, hij zal inderdaad komen. Tot hun schrik. Want eigenlijk zeggen ze, waar blijft hij? Dat is hetzelfde als het verhaal in het christendom. Wij geloven in de wederkomst van Christus. Sommigen niet, die geloven in de jongste dag. En anderen merken niet eens dat daar een verschil tussen is. Maar goed, maar je krijgt altijd meteen ook te horen, maar dat kan nog heel lang duren. Dat betekent, wij zeggen alleen dat we geloven, wij geloven er geen barst van. Maar in onze traditie wordt je geacht te geloven dat eenmaal een keer God zal ingrijpen of wat dan ook. Maar we geloven niet echt dat hij dat doet. Maar het is maar het idee. En dat is bij de Joden ook zo. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar ja. Maar het is bij de Joden ook zo. De Messias komt, maar in de praktijk gelooft men dat toch niet. En het compromis is dan, maar het kan nog heel lang duren. Waar blijft de belofte zijn de toekomst, zeggen de spotters in 2 Petrus 3. En hier zijn het de Joden die zeggen, waar is de God des oordeels, want die oordeelt toch niet. En dat thema wordt later herhaald aan het einde, in het laatste deel namelijk van hoofdstuk 3. Dus daar komen we vanzelf weer op terecht, maar het is maar om even de draad op te pakken. Want het antwoord van Gods wegen is, jawel, hij komt wel. Namelijk zelfs twee keer als u het mij vraagt. De eerste keer was wat hier aangeduid wordt als de engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En we hebben gezien dat het ongetwijfeld slaat op Johannes de Doper. Maar eigenlijk gewoon op de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen in zijn eerste komst. Dat bracht al een oordeel met zich mee. Daar hebben we het ook over gehad. wat ik noemde een passief oordeel, Gods, dat ik dat er steeds bij zeg, wat ik noemde, is om u erop te attenderen dat het niet de Bijbelse uitdrukking is, maar ik gebruik hem ter onderscheiding. Het passieve oordeel, Gods, in onze dagen waarin hij de wereld heeft losgelaten en het dus werkelijk niet naar omziet, dat is het idee, en in de toekomst alsnog een actief oordeel, Gods. Ik heb het zelfs gelezen zojuist, maar dat heb u waarschijnlijk niet gemerkt. Want ik las even 3 vers 17, waar staat, zij zullen, zegt de Heer der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En als je gewend bent je Bijbel te lezen, dan struikel je toch heus over de uitdrukking, te dien dagen die ik maken zal. Want ook als zij hem niet maken zal, dan blijft het nog gewoon te dien dagen. Dus wat betekent die ik maken zal? Je hebt de variant, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Die kent u waarschijnlijk ook, hè? Hij betekent in werkelijkheid, het is de dag waarop de Heer actief zal worden. Weer actief zal worden. De dag dat ik iets zal doen. Maken is hetzelfde als doen, dat weet u, hè? Sinds enige jaren hebben wij in de uitdrukking, dat kan je niet maken, of dat kan je niet doen, het woord doen verwisseld voor het woord maken. Waarschijnlijk ontleend aan het Engels, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar doen en maken is hetzelfde. Het is een algemeen werkwoord voor dat men ergens mee bezig is. Die hebben u toch, hè? Meer betekenen die woorden niet en ze betekenen hetzelfde, maken of doen. Ze zijn volstrekt neutrale woorden ter aanduiding van enige activiteit. Vandaar dat in vele gevallen je het woord kunt missen en anderen in andere talen in vele gevallen vullen het woord weer in. To do, weet u wel, in het Engels weer vooral, hè? Toch? En in het Nederlands heb ik het ook vaak gehoord, maar dan praat men tot kleine kinderen. Doe je eten op eten, enzovoort, hè? Dan komt het werkwoord doen er ineens tussen. Maar goed. Heb je het nooit gehoord? Ik ja. Apart zoiets hoor. Maar waaruit me volgt dat het eigenlijk niks betekent, behalve dan dat er iets gebeurt. Maar elk werkwoord betekent al dat er wat gebeurt, behalve bij geloven, dat weet je. Hè? Maar goed, in het algemeen, het betekent dus niks. Maar wat het betekent is actief worden. En zo zou je ook moeten lezen. Te dien dagen waarop ik actief word, waarop ik wat ga doen. Implicerend dat de dagen aan vooraf gingen waarop de Heer niets doet. En dat is het probleem geweest, denk ik, van de vertalers. Denk ik, dat zal ik niet zeker weten. Ik zal het later wel eens navragen als je nog eens tegenkom. Maar zoiets moet het geweest zijn. Maar het is wel degelijk volstrekt Bijbels. De Heer doet niets. En dat is ook wat in de voorgaande verzen gezegd wordt en waarover wij dus later, als we daaraan toe zijn, nog zullen hebben, want dat is nou eenmaal het kenmerkende, niet alleen voor de dagen vanaf de ballingschap, dat wil zeggen de dagen van Malachi, tot aan, laten we populair zeggen, tot aan Matthäus, maar ook daarna, want het is nog steeds zo, de Heer heeft de wereld losgelaten, we hebben het er uitgebreid over gehad. Nou goed. Dus die dag komt, als hij komt, als hij actief wordt, zal hij een oordeel brengen. En dan heette de dag zijn er toekomst. Maar wie kan die verdragen, was het idee, was de vraag in vers 2 van hoofdstuk 3, want dan zijn we weer terug. Want de Heer zal zitten en oordelen. Dat is vers 3. Hij zal zitten louterende en het zilver reinigen en hij zal de kinderen van Levi reinigen en zo verder. Hij zal zitten, is de verwijzing naar zijn positie op de troon. Het vaste woord dat we in het Nieuwe Testament vele malen aangehaald vinden, in elk geval uit Psalm 110. Hij zit, hij rust namelijk. En de rechter zit ook inderdaad, meestal hoog, op een stoel. En vandaar wordt oordeel gebracht. En hier heet het louterende en reinigende. En speciaal worden in dit verband vermeld de kinderen van Levi. Daar hebben we het vorige keer het laatst over gehad. Die kinderen van Levi worden hier speciaal genoemd, omdat de zonen, dat staat er eigenlijk, hè, zonen van Levi in het algemeen verantwoordelijk waren voor de uitoefening van de godsdienst, waarbij bovendien de oud-testamentische priesters de belangrijkste categorie vormden binnen de stam van Levi. zodat onder de naam Levi niet alleen alle levieten begrepen worden, maar inderdaad ook de priesters. Maar samen was de gehele stam verantwoordelijk voor het handhaven, om zo te zeggen, van het oude verbond met al zijn inzettingen. En daar gaat het ook over in dit boek. Want, zeg ik dan maar weer een keer, zoals ik het elke 14 dagen zeg, in Maleachi zijn we terecht in een Joods volk dat zojuist, althans gedeeltelijk, is teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. En ze brachten iets nieuws mee het land in, iets uit Babel. En u weet, Babel is de moeder der roerijen en de gruwelen der aarde, dus het kan nooit veel goeds wezen. Ja, dat is een snelle verklaring, maar goed. Wat ze meebrachten namelijk was de Joodse godsdienst die ze zojuist hadden uitgevonden. Niet algemeen bekend onder christenen, zeker niet onder evangelische christenen, maar zo is het nou eenmaal. Want die Joodse traditie wordt weliswaar geacht officieel gebaseerd te zijn op de Mozaïsche wet. In de praktijk is dat nauwelijks het geval. In de praktijk is het Judaïsme gebaseerd op de Talmud die in Babel geschreven werd, die dan ook heet de Babylonische Talmud. En tot vandaag is dat de basis van het Jodendom. Niet de Bijbel, niet de Tanach, niet het Oude Testament. Dat is gewoon onzin. De Talmud, dat is de basis voor Joodse religie en dus normerend, normgevend, regelgevend is het moderne woord voor de Joodse wijze van leven. En dat is de religie nou eenmaal. En wordt van Gods wegen vanaf het begin afgewezen. Eenvoudig, dat is de belangrijkste reden, omdat het met geloof niets van doen heeft, maar alleen met het uiterlijk, dat wil zeggen met het gedrag. En waaruit dat gedrag dan precies bestaat, ja, dat doet dan niet zoveel meer ter zake. Daar hoor je ook in de praktijk niet zoveel over. De essentie is dat men domweg het hart verre doet van de Heer, dat wil zeggen de inwendige mens. En dat men slechts aan de buitenkant zegt de Heer te dienen en doet alsof men dat doet. En dat is wat de Heer aanwijst. Bovendien, de Heer Jezus zelf zei tot zijn tijdgenoten, en die vind ik altijd heel, heel doorslaggevend, omdat er maar één vers is. Hij zegt, jullie hebben je eigen wetten uitgevonden om je niet te hoeven houden aan de wetten van Mozes. En zo is het in het christendom in de praktijk ook. Nu ik toch bezig ben, zal ik de zin nog een keer herhalen. He? In het christendom heeft men zijn eigen wetten uitgevonden om zich niet toe te houden aan de Bijbelse wetten. Onder wetten te verstaan, onderwijs, hè? Zoals altijd, hè? Onderwijs. Toch? En men heeft zo zijn eigen traditie, zijn eigen regels, maar met de Bijbel heeft verder niks van doen. Vindt ook niemand belangrijk. En in de praktijk, in het christendom in het algemeen, ik schrijf christendom dus altijd met een kleine c, tenzij anders vermeld uitdrukkelijk. Daar heeft men zo zijn eigen normen, maar dat is niet de Bijbel. U weet toch, waar hoorde ik dat laatst? Je mocht de Bijbel wel uitleggen, maar alleen op basis van de 3 formulieren van enigheid. En er was nog iets, geloof ik, ben ik vergeten wat het was. Ik weet trouwens niet eens wat dit is. Maar goed, hè? Maar je moest het altijd eerst door een bril bekijken. In de Rooms-Katholieke Kerk is het altijd zo geweest, sinds die Rooms-Katholiek heet, is het altijd zo geweest dat er maar één de Bijbel mag uitleggen en dat is de paus. En daarin is zij onfeilbaar. Dat is nog maar kort zo trouwens. Dat is nog, ik kan het haast niet geloven, maar laat ik zo zeggen, dat is nog geen 100 jaar zo. Ik geloof 1880, maar ik denk dat ik aan de vroege kant een jaartal in mijn hoofd heb, omdat ik het zelf verbijsterend vind. De onfeilbaarheid van de paus daarin. Dat is van een heel recente datum. Ja, net als Maria's onbevlekte ontvangenis, die is ook van een heel recente datum. Het is ongeveer net zo oud als het Vaticaan, als zelfstandige staat. En dat is, het is nog jonger trouwens. Dus pas sinds de Eerste Wereldoorlog, geloof ik. Het is heel recent allemaal. Maar goed. Maar het blijft zo, broeder, inderdaad, in de Rooms-Katholieke Kerk mag maar één de Bijbel uitleggen en dat is de paus. Daarom heeft men in het algemeen ook altijd beter gevonden dat het volk niet over een Bijbel beschikte. Maar ja, toen alle protestanten er een hadden, toen moesten ze natuurlijk wel toegeven, zo is dat gegaan. Dat heette Contra-Reformatie. En toen kreeg je dus ook een Rooms-Katholieke Bijbel, ook in het Nederlands. Maar dat is betrekkelijk recent. Maar in het christendom ook, let u maar eens op, en misschien herkent u het bij uzelf. Je moet een drempel over, u en ik, wij moeten een drempel over, namelijk om bij het lezen van de Bijbel te zeggen, hé, Staat dat in? Dan moet het zo wezen. Enzovoort. En dat is moeilijk, omdat wij van kinds af aan gewend zijn te geloven wat onze ouders ons zeggen, dan wel onze leraren op school. Tenminste, dat was in mijn tijd nog zo. Dus dat is een paar jaar geleden, zeg ik altijd. Maar wat dit betreft, wat geloof betreft, gaat het om een persoonlijk geloof. Dat weet u langzamerhand hopelijk, hè. Dus de bedoeling is echt dat wij leren zelf te vertrouwen rechtstreeks op wat de Bijbel zegt. Dat iemand anders ons erop wijst, dat is allemaal prima. Maar we geloven niet wat iemand anders zegt, hè. We geloven wat de Bijbel zegt, enzovoort. En dat is waar het om gaat. En ik kan u gewoon zeggen, de meeste zogenaamde christenen, degene die zich zo noemen, geloven niet wat de Bijbel zegt, zelfs helemaal niet. Wat zij geloven, geloven zij omdat anderen het zeggen, niet omdat de Bijbel het zegt. Laten we tot u doordringen, dat is gewoon zo, hoor. Dat geldt voor evangelische christenen gewoonlijk ook. Net zo goed heb ik gemerkt tot mijn verbijstering. Ze geloven omdat iemand iets zegt. Maar niet omdat het in de Bijbel staat. De Bijbel zegt, ja, dat... Oh, dat heeft men 1001 excuses om eraan te twijfelen. Maar als iemand die een diploma gehaald heeft of zo zegt, het is zus en zus en zo, dan zegt men, zie je, hij heeft ervoor doorgeleerd, dus het moet zo wezen. Zo werkt het in de praktijk, daarom zeg ik, wij moeten een drempel over. Maar onder de Joden is dat precies hetzelfde het geval. Het gaat niet om wat de Bijbel zegt, het gaat om wat mensen gezegd hebben. En het komt uit Babel, en dan is het niet best zoals u weet. En volgens de moderne christenen komt het christendom dus ook uit Babel, want het wordt beschouwd als een voortzetting, of althans een verdere ontwikkeling van de Joodse traditie. Daarna worden wij geacht een Joods-christelijke cultuur te hebben. Maar als dat zo is, komt hij ook uit Babel, dus is hij daarmee meteen veroordeeld. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Zulke dingen zijn niet zo moeilijk, zuster. Nee, je moet gewoon vanaf afstand bezien, dan zie je alle details niet meer, dan zie je alleen de hoofdlijnen, dan weet je precies hoe het zit. Moeilijker is hij niet. En dan weet je meteen wat onze verantwoordelijkheid is. Vasthouden aan de schrift. Aan wat God gezegd heeft, aan wat het woord zegt. En in de Bijbel vind je nergens een positief woord over het judaïsme. Dat is dus de Joodse godsdienst. Heb je die? Dat is de nette variant, want wat je wel vindt, is dat het rigoureus afgewezen wordt van Gods wegen. Je spreekt er gewoon een oordeel over uit. En over het Jeruzalem dat nu is, heette dat toen al, voorstellend het Jodendom, inderdaad. En de Joodse tempel, mooi hè, zeiden zijn discipelen. Toen zeiden, dat kan wel wezen, maar hij wordt gesloopt. Het zal geen steen op steen gelaten worden. En zo verder. Niet alleen geen positief woord, alleen maar negatieve woorden. Daar gaat het om. Nou goed, en dat vind je hier dus terug, nou ja, dat vind je hier voor het eerst eigenlijk. Want dit soort uitdrukkingen kun je alleen voor het eerst tegenkomen na de Babylonische ballingschap. En dus inderdaad in Haggai, Zacharia eventueel, maar inderdaad ook. Haggai, Zacharia en heel sterk hier in Maleachi, waarbij bovendien in Maleachi gewezen wordt, eigenlijk op spottende wijze, als u mij vraagt, gewezen wordt op de onwetendheid van de Joden. Vandaag steeds die terugkerende vraag. Die vraag van, gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmede verontreinigen wij u? 1 vers 7 was dat. En die vraag komen we nog veel vaker tegen. Wat doen we dan verkeerd? Hoezo moeten wij ons bekeren? En dat soort dingen meer. Maar het bewijst dat men niet weet waar het allemaal om gaat. Dat klopt ook, want het Jodendom, religie in het algemeen trouwens, heeft met waarheid niks van doen. Al noemt men het tegenwoordig geloof, om een of andere duistere reden en ten onrechte. Religie heeft van doen met gedrag. Met de uiterlijke dingen van de mens. En ze laten het hart leeg. Zo zwart-wit is dat nou eenmaal. En dus als de Heer komt, zal hij een oordeel brengen. Over de goddeloosheid, over onwetendheid ook, want onwetendheid is niet te excuseren. Dat wil zeggen, we hebben in de Bijbel van doen met het idee dat de mensen willens onbekend is, dat, de uitdrukking komt uit, eveneens weer uit 2 Petrus 3, waar de spotters zeggen, waar blijft de belofte zijn in de toekomst? En Petrus zegt, ja, dat is, want willens is hun dit onbekend, dat, enzovoort. Dat wil zeggen, zij weten het niet, maar zij willen het ook niet weten. En dat kan natuurlijk, hè? Zodra je een boek onder ogen krijgt en je denkt, dat zou wel eens de waarheid kunnen zijn, doe je hem dicht. En dat is dus wat men met de Bijbel doet. Nee, zult u zeggen, maar ik heb vandaag in de krant, wat heb ik vandaag in de krant gelezen ook alweer? Vandaag in de krant gelezen over een nieuwe Bijbelvertaling, alweer. Ik zou zeggen, eergisteren ook al, maar. Nieuwe Bijbelvertaling, is jaren lang gewerkt, gaat miljoenen kosten om hem te introduceren. Via Jongbloed, daar komt deze Bijbel ook vandaan. Nieuwe Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dus als je straks zegt nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, dan weet je weer niet welke het is. Hè? Ja, dan moet je erbij zeggen van 19, wat was hij? 1950? 48? Eerder toch? Nou ja. Ja, dat zit, het verschil zit, ik kan het nooit onthouden, want er zijn twee jaartallen geloof ik. Het ene is voor het Oude Testament en het andere voor het Nieuwe. Het Oude was geloof ik in 1949 al klaar, heeft men er nog jaren over gedaan. Want toen werd het link over het Nieuwe Testament. Maar goed, ik weet nog wel dat in 1958, ja, kreeg ik ineens een NBG-vertaling in handen. Niet van mijn ouders overigens, maar van Sinterklaas. Daar mag je niet verder van maken. Ja. En dat maakte het al verdacht natuurlijk. Maar goed, nu ik erover nadenk. Dat is de enige nieuwe vertaling die ik ooit gebruikt heb. Dat moest, want waar ik toen woonde, daar moest iedereen dat gebruiken. Dus vooruit, allemaal naar de nieuwe vertaling. Daar zijn we wel van teruggekomen. Hè? Nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar er kwam een nieuwe Bijbelvertaling. Dat moest de algemeen gangbare nieuwe Bijbelvertaling worden in Nederland, las ik in de krant. Vandaag, meen ik. Als ik het goed heb. Moest de standaard Bijbelvertaling worden voor Nederland. Maar wat stond er nou bij? Maar men ging er wel vanuit dat die zou gelezen worden. Niet uit religieuze overwegingen, maar gewoon vanwege de culturele en literaire waarde of zoiets, weet ik het. Ik denk, nou, daar ben je mooi klaar mee. En is dat nou het ideaal van een Nederlands Bijbelgenootschap? Dat dit de meest gangbare Bijbelvertaling wordt en dat die gelezen wordt vanwege de culturele en literaire betekenis? Dan. Hè? Ja, er werd ook gewerkt aan een speciale literaire Bijbel, maar dat is een ander project volgens mij, hoor. En dat was volgens mij een project van de Vrije Universiteit. En dat weet ik, omdat ze me nog ooit gevraagd hebben om eraan mee te werken. Maar goed, dat brustte natuurlijk op een misverstand. Laat maar zitten. Maar begrijpt u waar het over gaat? Een Bijbel lezen alleen vanwege culturele en literaire inhoud. Maar dat het woord God is, dat gelooft toch niemand meer? Men maakt zijn eigen regels en onderwijzingen. Men heeft zo zijn eigen geloof. En dat haal je niet uit de Bijbel. Dat leg je in de Bijbel. Of dat leg je eroverheen. En de Bijbel heeft alleen cultuur, historische, literaire waarde. Wat hetzelfde is natuurlijk eigenlijk. Maar vooruit. Ja, ja, ja. En aan de muur hangen. En voor bruiloften en partijen zeg ik altijd. Daar kun je de Bijbel nog voor gebruiken dan. Maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat om het woord Gods. Broeders en zusters, laat het God tot u doordringen. De Bijbel zegt, dat wil zeggen, God zegt dat van de hele schepping deugt niks. Hoe het zo gekomen is, daar gaan we dan over discussiëren. Om de aandacht af te leiden van het feit dat het wel degelijk zo is. Daar deugt namelijk niks van. Hoe het zo gekomen is, staat er ook in. Maar velen willen dat al niet weten, dus dan gaat hij alweer dicht. Zie? Leg er weer wat anders overheen. Ze zijn bang voor de waarheid. Maar de Bijbel zegt, er deugt niks van. En in ieder geval van de mens niet. En dat is erg, want wij zijn mensen. En als gezegd wordt van ons dat we niet deugen, dan vinden we dat heel vervelend. En de Bijbel zegt bovendien ook dat er helemaal niks aan te doen is. Nou ja, God zou een nieuwe mensheid maken. Met een ander hoofd, namelijk niet Adam, maar iemand anders aan het hoofd. Maar dat blijft dus betekenen dat van de mens als zodanig, de natuurlijke mens, de oude mens, dat daar dus inderdaad niks van deugt. Maar dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat hij niettemin enige waarde kan hebben, maar niet doordat hij bepaalde dingen doet of laat, of zich anders gedraagt. Hij blijft gewoon even beroerd. Heb je dat nog? En of een mens nou met carnaval een masker opzet en daarna gek gaat doen, hij blijft gewoon diezelfde mens. Je herkent hem alleen niet meteen, maar hij blijft gewoon die... Hè? Dat is in Friesland wel zoiets natuurlijk niet. Maar goed. Sorry. Carnaval, ik zal wel een keer uitleggen wat dat is. Maar vooruit. Hè? Ik bedoel, dan gedraagt hij zich anders, maar hij blijft diezelfde gek die hij al was. Heb je dat? Soms denk ik dat we met carnaval juist het masker afleggen in plaats van opdoen. Maar dat, daar denk ik nog over na. Dus laat hem maar zitten. Maar waar het om gaat is dat er maar één goed ding aan een mens is, dat is namelijk dat hij hol is. En daarom kan hij gevuld worden met iets waardevols en dan wordt die mens toch nog waardevol. Volgens het beginsel dat de waarde van een vat, wat het maar is, bepaald wordt door wat erin zit. Heb je die nog? Dat is de Bijbelse gedachte. En er is maar één ding waardoor de mens dan toch nog wat kan zijn, iets goeds. Namelijk, hij zou zich laten vullen met het woord Gods. Dat gaat niet over de uitwendige mens. Het gaat niet om dat het vat netjes opgeschilderd wordt en een mooie vormen krijgt meegegeven krijgt of wat dan ook. Of dat het op een nette plaats wordt neergezet. Dat heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat is wat erin zit. Het kan wel mooi witgepleisterd zijn. Maar het zijn niet eens huizen, het zijn graven. Witgepleisterde graven. En hij had het over fariseeën, dat waren de voorbeelden, zal ik wel zeggen, de personificaties toen van het orthodoxe, vergis u niet, het orthodoxe jodendom. Witgepleisterd graven. Dat witgepleisterd zagen ze wel zitten, maar dat graven uiteraard niet. Maar zo was het wel, dat heeft te maken met wat erin zit. En de mens kan gevuld worden met het woord Gods. En dat is het enige wat hem waardevol maakt. Daar is meer over te zeggen, maar dit is in ieder geval het Bijbelse beeld. Wat moeten wij doen met ons leven? Nou, zei Paulus, toen hij het samenvatte, dat was in Athene, u weet wel, in de hoofdstad van de wijsheid der aarde, zal ik maar zeggen, dat weet u toch, hè? Athene, hè? Dus de hoofdstad van de filosofie. Als er ergens wijsheid was ter wereld, was het in Athene. Ik moet er altijd om lachen. Ik kan het ook goed onthouden, want ik moet er altijd om lachen dat het in Athene was. Want Athene wil zeggen dat Athene wil zeggen dat het staat, dat het staan blijft. En Athene wil zeggen dat het niet staan blijft, dat het labiel is en dat het omvalt. Die heb je toch, hè? Athene. Dat is met de wijsheid van de mens zo. Daarom is Athene de hoofdstad van de Griekse filosofie en wijsheid. En Paulus raakt daarin verzeild. Was dat in Handelingen 17, was dat, ja. Handelingen 17. Paulus op de Areopagus. En ze waren erg geïnteresseerd, hoor. Wat is dat nou weer voor een nieuwe leer, welke gij spreekt? En anderen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Zie, dit is nou filosofie en theologie. Krijg je altijd dit. Iets interessants, iets nieuws. Maar goed, sommigen willen er wel van horen. Vers 19 willen ze wel wat horen. En vers 20. En Paulus legt dan het een en ander uit. En veegt feitelijk de vloer aan met al die Griekse filosofie. Maar hij stelt er iets anders tegenover. Hij zegt namelijk, God, in vers 25, God kan door mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende. Dat wil zeggen, God heeft niets nodig, hij behoeft niets, hij is niet behoeftig. God heeft niets nodig, dus wat een mens ook doet, God heeft er niks aan. God kan door mensenhanden niet gediend worden. Dan zult u zeggen, maar wij zouden hem toch dienen. Ja, dat is niet omdat hij iets behoeft, maar het is om u wat te doen te geven. omdat hij nuttig uw leven doorgaat. En omdat het resultaat van uw dienst ook zou beklijven. Eeuwigheidswaarde zou hebben, noemen wij dat in ons jargon. Heb je dat? Maar het is niet omdat God ons nodig heeft. Hij kan zonder ons. Ja. Daarom heet het dat ons uit genade gegeven is dat we hem zouden dienen. En dat we zelfs voor hem kunnen leiden, dan wel het apostelschap bedienen. Paulus zegt het zo in Romeinen 12 en Efeze 3 en nog tal van plaatsen. En de genade die wij hebben ontvangen is dat we hem mogen dienen. En inderdaad concreet dienen, maar niet omdat hij wat nodig heeft, maar omdat wij nou eenmaal van nature dienaren zijn en wij dienen de afgoden en de zonde en de dood. En daar zouden we van verlost worden, van die dienstbaarheid der verderfenis. Dus wij krijgen er een andere dienst voor in de plaats. En dat is tot eer van God, maar het gaat via de inwoning van dat woord in ons. Dat wordt in ons geplant, dat verandert ons ook en maakt ons ook naar Gods normen waardevol. Daar staat namelijk, God wordt door mensenhanden niet gediend, 17 vers 25, als iets behoevende, omdat hij zelf, aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Dit is een soort rijmpje in het Grieks. Vandaar een wat vreemde woordkeus, maar hij moet duidelijk zijn, God is de bron der dingen. Hij geeft. Daarom heet God Vader, omdat hij geeft. Anders valt hij niet te dienen. En die God die aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft, die heeft uit één bloeden naar het schijnt, maar vooruit, heeft uit één, de verwijzing is naar Adam gewoon, heeft uit één het ganse geslacht der mensen, der Adamieten in de praktijk, gemaakt. Dat zijn wij dus, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren verordineerd. Dat wil zeggen, God heeft niet alleen de hele mensheid gemaakt, maar hij heeft ook tevoren bepaalde tijdperken geperkt. Bescheiden, dat weet u toch wat het is, hè? Afscheiden wil dat zeggen, dat is bescheiden. En als u bescheiden bent, bent u teruggetrokken, houdt u. Blijft u op de achtergrond, dat is scheiding. En verscheiden wil zeggen verschillend, dat wil zeggen onderscheidmakende. En bescheiden hebbende de tijden wil zeggen dat God inderdaad verschillende tijden inricht en dus af en toe verandering van tijd brengt. Dat drukt zich onder andere uit in de diverse bedelingen, zal ik maar zeggen, hè? Dat weet je. Vandaar dat Hebreeën 1 zegt, God heeft niet alleen, of de Zoon Christus heeft niet alleen de schepping als zodanig gemaakt, hij heeft ook de eeuwen, staat er echt, de eeuwen gemaakt. Duidt op precies hetzelfde. Net als zijn plan der eeuwen. Niet alleen de mensheid gemaakt, maar in belangrijke mate ook de geschiedenis ingedeeld in verschillende perioden. Maar goed, zoals oud en nieuw verbond, hè? En zoals de wet en voor de wet, enzovoorts. En de eerste komst van Christus, tweede komst van Christus, markeert. Het zijn tijdstippen min of meer, maar het markeert het einde van een periode, het begin van een nieuwe. Die heb je toch, hè? Nou goed, heeft God ook gedaan. En hij heeft de bepalingen van hun woningen tevoren verordineerd. En de bedoeling is namelijk dat het ene volk in dat gebied leeft en het andere volk in dat gebied en een zussenvolk in dat gebied. Zodat je nou meteen uitvraagt met welk recht de Friezen in Friesland wonen. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Maar ja, ik kan het niet elke keer hebben over Marokkanen, toch? Dus heb ik maar over de Friezen, dat is makkelijker. Maar het gaat om het beginsel. God, dat is toch gewoon Genesis 10 waar ik het nu over heb? Maar elke keer staat een ieder naar hun landpalen, al die 70 volkeren, met hun taal en spraken en inderdaad hun landpalen. Daar kunnen mensen wel ruzie over maken, maar God heeft het tevoren bepaald. Daarna je ziet dat de mensen zich weer niet aan houdt, maar goed. Ja, dat was waarschijnlijk ook de bedoeling, want het is redelijk goed aan te tonen. Maar die tekst heb ik nou niet bij de hand. En dus ook een beetje buiten de orde, zuster. Waar staat dat de kinderen Israëls, dat God voor de kinderen Israëls een land bestemd had. En het is niet Palestina. Hé, hey, dat is een goeie, hè? Nou goed, laat maar zitten. Leg ik niet verder uit. kom ik te ver buiten het onderwerp. Dus we gaan weer verder. De bepaling van hun woning. Dat wil zeggen, dit volk daar en dat volk daar. En de aardigheid is dat in tijden van het schrijven van Genesis, stel dat dat in laatste instantie was in de dagen van Mozes, toen bestond Israël net, een begin daarvan, en werd het uitgeleid uit Egypte en gebracht naar Canaan. Dus verder ben je daar nog niet. Zodat je te verwachten is dat als die volkeren, als het volk Israël toch zou ontaarden in vele volkeren en vele koninkrijken, en dat is wat in Genesis ook al gezegd is, die zouden dan toch ergens moeten wonen ook nog. En niet in Canaan uiteraard. Maar goed. En vandaar de volksverhuizing. En als het niet zo is, laat iemand dan maar eens een verklaring geven van de oorzaak van de volksverhuizingen. Even lang. Huh? Hun zijn de uitvinders van de beddenbroeder. Maar goed, dat doet er nou ook niet voor. Hé, laten we zitten. Nee, daar ga ik gewoon niet op in. Maar het gaat gewoon om, God heeft die dat bepaald. Ik geloof dus dat in de wederkomst van Christus al die volkeren ook teruggebracht worden naar het land dat door God oorspronkelijk voor hen bestemd heeft. En dat betekent dat er wat grenzen verlegd zullen worden. Dat betekent tegelijkertijd dat een van de belangrijkste problemen in de wereld in één klap wordt opgelost. Het is rigoureus. Het heet trouwens apartheid, maar daar mag je ook niet hard op zeggen. Maar dat is wat het is, volkeren apart. Wie uitgevonden heeft dat je volkeren door elkaar moet laten lopen. Heb je wel eens twee families bij elkaar gehad op een bruiloft? Een enkele keer gaat het goed. Maar dat is maar zelden het geval, broeder. Bij wijze van spreken dan. En dan laat je volkeren, dat zijn families, van huis uit laat je door elkaar lopen. Dat kan nooit goed gaan. En dat gaat ook niet goed. Dat weet u toch. Het grootste probleem in de wereld is het vluchtelingenprobleem. Dus het ene en het andere is die van de honger. En waarschijnlijk hangen ze samen. Maar daar ga ik maar niet verder op in ook maar weer. Hè? Het is die oude wereld, dus daar heb ik verder niks over te zeggen. Niet van achter de lessenaar althans. Maar God heeft dit bepaald. Eén mensheid. Niettemin scheiding gemaakt tussen verschillende volkeren. Dit is gewoon Genesis 10. Maar we waren onderweg eigenlijk naar vers 27 het volgende vers. Want wat voor doel heeft God dan met de mens? Nou, de vraag was, wat moet een mens hier? U weet, dat is filosofie, daar gaat het ook over hier in Handelingen 17. Wat moet een mens met zijn leven? Wat is het doel dat hij zou moeten nastreven? Sterker nog, waarom zou hij een doel hebben met zijn leven? Maar vooruit. Maar dat wisten de Grieken nog wel. Mens moet toch een of ander doel hebben. Ja, samen onderweg, dat is de moderne term. Maar vroeger je eerst af waarheen je wilde eigenlijk. En dan keek je nog wel eens of je misschien iemand meenam onderweg. Of met iemand meeging. Begrijp je wel? Maar je moet toch eerst een doel hebben. Ik vertel het wat snel en het is niet komisch bedoeld. Echt niet, maar het komische is dat je die dingen heel kort en snel kunt samenvatten. Alle filosofie is voortkomend uit één vraag die men gewoonlijk overslaat. En die jaren geleden alleen nog in het voorwoord tegenkwam. Men zegt dat het verdween. Maar de vraag is, wat moet een mens hier eigenlijk? Waar moet het naartoe? Dat is de grootste vraag eigenlijk. Wat moet een mens met zijn leven? Hier worden aangehaald, in Handelingen 17, worden aangehaald de twee belangrijkste stromingen in de Griekse filosofie. De Epicureïsche en de Stoïsche. Wij noemen ze tegenwoordig Stoïcijnse. Wij scheren in vers 18 is dat, waarbij twee belangrijke theorieën hierover tegenover elkaar worden gesteld. De ene categorie zegt, het gaat erom, die zeiden het in het Brabants, Achmaleutet. Het is toch volgend, het weekend is carnaval, maar goed. Achmaleutet, het gaat erom dat men plezier heeft in het leven. En dat is het hoogste doel. Dat zou men nastreven. En de anderen, dat waren de Stoïcijnen overigens, Stoïcijnen, die zeggen nee, het gaat niet om de aardigheid in het leven. Het gaat erom dat men zich houdt aan bepaalde regels. Stoïcijns. En of het nou leuk is of niet, je zet het gezicht strak. Vandaar Stoïcijns. Je moet je houden aan de ethiek. Onder het motto. Principes. Aan je principes. Onder het motto, je bent hier niet voor de lol. En Die kent u allemaal, hè? Daar hoef je niet filosofie voor gestudeerd te hebben. De volksmond kent die term ook. En anderen zeggen, je bent hier wis en waarachtig wel voor de lol, want wat voor zin heeft het om je al die beginselen te houden als je er geen lol van hebt? En toen zei de prediker, je bent hier voor de lol. En dus wat zeggen al die principiële mensen? Die zeggen, die prediker was zware weg kwijt, zeg. Kan je zien waar een mens terechtkomt als hij trouwt met een Egyptische vrouw? Gaat over Salomo. Dus net, eerlijk, dat staat serieus in de theologische handboeken zo. Want de prediker zegt, je bent hier wel degelijk voor de lol. Nou ja, dat woord staat er niet. En je moet het ook niet al te laag nemen. Maar er staat wel degelijk dat wij bevrediging en vreugde in het algemeen zouden vinden in waar we mee bezig zijn. Dus wat doen wij? De dingen die wij leuk vinden. Meer is er niet, staat er ook bij. Want dit is zijn deel. Wat God hem geeft onder de zon. Hebben die nog? Je zit meteen midden in de problemen. Maar goed. Maar wat is het echte doel? Dat staat trouwens ook in Prediker. Nou ja, pas aan het eind. Eigenlijk. Maar goed. Wat is het echte doel? Waartoe heeft God de mens geschapen? Wat moet de mens hier? Het antwoord is. In 17 vers 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem ooit, immers, is ooit. Of zij hem immers tasten en vinden mochten. Waarmee Paulus meteen zegt dat de mens nogal blind is. Anders hoef je niet te tasten, broeder. Tasten doe je als er geen licht is. Hè? Toch? Juist. Of zij hem tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Alleen als je tast en je voelt niks, denk je, er is niks daar. Maar toch kan er wel eens iets heel dichtbij zijn. Want met de tasten kom je niet zo ver. Dat is wat de mens doet. Een beetje in het donker om zich heen tasten. Zeker in onze tegenwoordige tijd, waarin het passieve oordeel immers bestaat uit dat God het licht heeft uitgedaan, de wereld in duisternis heeft achtergelaten, want het licht der wereld is uit de wereld verdwenen, enzovoorts. En de mens gaat tasten door het leven. Moet een komisch gezicht zijn. Ik stel me er altijd zo voor, letterlijk, hè. Zijn die mensen tasten. Heb je dat nooit gehad bij de Juliana, weet je wat het is, Juliana-toren? Bij Apeldoorn, de Juliana-toren. Het leuke van die toren is dat je daar kijkt bovenop het Doolhof. Bovenop het Doolhof. Dus dan zie je al die mensen in die Doolhof lopen en je ziet van bovenaf dat ze verkeerd lopen natuurlijk. Heb je die nog? Nou. Dat lukt niet, geloof ik. Ik weet niet of dat het te ver is, of dat je niet. Dat ik geloof dat het afgesloten is, anders vallen die kinderen uit die toren en zo. Dus dat zal wel niet. Maar in ieder geval, zo ongeveer ziet de situatie eruit. En wij als gelovigen, die geacht worden in het licht te zijn en in het licht te wandelen, en die geacht worden te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is zitten aan de rechterhand Gods, die boven dingen geacht worden met Christus gezet te zijn in de hemel, kijken dus als het ware uit de toren naar beneden op de wereld om ons heen, de mensheid, en wij zien zij dwalen en wij weten dat ze verkeerd lopen en wij wijzen hen de weg, maar het helpt allemaal geen bal. Dat is ongeveer de situatie. Dat is aan de ene kant triest, aan de andere kant is het lachwekkend. Toch of nee? Nou ja, beschouw dat dan maar als een statement over mijn gevoel voor humor. Maar, dus dat mag je dan weer afwijzen. Maar het ziet er toch redelijk komisch uit, hoor. Al die mensen in het donker en een beetje rondtasten. Toch niet? Stel het u maar voor. Zo zit het nou eenmaal. En dat is zo niet omdat wij ze niet helpen, maar het is omdat men gewoon niet wil. En met de eigen filosofietjes bedenkt over waarom wij hier zijn. En hoe wij ons leven zouden moeten willen. Wat ons doel zou moeten zijn. Dat we onszelf stellen in het leven, uiteraard. Maar Paulus zegt, kijk, jullie kennen hem niet, maar ik ken die onbekende God van jullie. Ik weet wie hij is. Die kan met mensenhanden niet gediend worden, dus je kunt je religie, of was het filosofie? is hetzelfde toch, hoor. Heus. Je kunt je religie en filosofie wel aan de kant zetten, want die God, daar weten wij van, die heeft de mensen gemaakt uit één familie en heeft er dus ook maar één doel mee, namelijk de bedoeling is dat zij hem zouden zoeken. And that's all. En daarna staat er, hij is niet verre van ieder van ons, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Paulus zegt, het feit dat wij ook van nature levende mensen zijn, bewijst dat God niet ver van ons is. Want als hij ver van ons zou zijn, dat wil zeggen als hij met ons echt helemaal niks te doen had, zouden wij niet kunnen leven. Want het levensbeginsel bestaat niet uit aminozuren of wat was het ook alweer allemaal voor eiwitten en weet je veel wat. Het bestaat gewoon uit God zelf. Alleen die kun je niet in een reageerbuisje stoppen en bekijken onder een elektronenmicroscoop en al dat soort dingen meer. Maar zo is het. Het feit dat wij zijn, betekent dat God is. Hebben we die nog? En daarom moet hij te vinden zijn. Niet omdat wij zo goed zoeken, maar het hele verhaal is gewoon, nou, maar dat stond al in Spreuken of waar het ook maar staat allemaal, hè. Zoekt en gij zult vinden. Want u weet toch wat de Heer doet? Als wij hem echt zoeken, dan gaan we misschien tastend onze weg, maar af en toe roepen wij, bij wijze van spreken, roepen wij af en toe, gij zonen David, ontferm u over ons. Er zijn andere mensen die komen zo ver niet, die roepen gewoon, God, als u dan bestaat, enzovoort. En als het eerlijk is, werkt het. En ik heb het voor sommigen van u, nou, of u hier in de zaal, weet ik niet zeker, maar voor sommigen van u heb ik het gehoord. Die deden dat gewoon zo. Die gingen ook niet te raden bij vlees en bloed, maar meteen bij de Heer zelf. Als u dan, enzovoort. Dan laat dat van u horen. En als je dat doet, dan laat hij van zich horen. Of je roept, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij, en wat doet hij dan? Dan opent hij je ogen, want dat is het verhaal in de Bijbel, dat is wat God doet, hij leert ons zien, zodat we voortaan kunnen wandelen in het licht, enzovoorts. En dat is wat Paulus hier zegt, dat is het doel van het mensenleven. En zolang de Joden denken, en christenen dikwijls ook, dat men God met mensenhanden kan dienen, zo van het is een van de goden die je tevreden moet stemmen, of van de geesten, weet je wel. Ja, dat is een groot misverstand natuurlijk, en zolang blijft men ook in duisternis, en wordt men niet een nieuw mens, en krijgt men niet deel aan een nieuwe schepping, of wat dan ook. Want het punt is bovendien, dat woord Gods, waarmee wij ons laten vullen, dat is geloof trouwens, hè? Geloof is gewoon, je neemt het woord van een ander aan. En dat woord Gods, waarmee we ons laten vullen, blijkt de verwekker te zijn van dat nieuwe leven. Is het zaad der wedergeboorte, zei Petrus, of nog korter, het woord is leven, om het helemaal kort te houden, en het ontvangen van dat woord impliceert wedergeboorte. En zo wordt men een nieuwe schepping, waarbij de oude schepping de vruchtbodem is, de moeder, de draagmoeder van mijn part, van die nieuwe schepping, en daar gaat het om. En dus, wat zou een mens doen? De Heere zoeken. En dat is niet moeilijk, want als men hem echt zoekt, maakt hij zich bekend. Zo werd zoiets. Heel de Bijbel door, en we hebben dat zwart op wit als belofte. Als men de Heer zoekt, dat kan ik nog wel anders zeggen, ik moet het eigenlijk iets fundamenteler zeggen. Als men de waarheid zoekt, zal die waarheid zich bekend maken. En hij blijkt te zijn Christus, de Heer Jezus Christus. In nieuwtestamentische bewoordingen dan voor deze keer, maar dit is waar het over gaat. En dat is het verwijt aan de mens in het algemeen en de religieuze mens in het bijzonder, dat hij niet bereid is zijn hart te vullen met het woord Gods. Begrijp me goed wat ik zeg. Ik zeg niet dat de religieuze mens geneigd is om God te zoeken. Ik zeg juist dat de religieuze mens dat niet geneigd is, die zoekt zichzelf. Alleen, hij gebruikt daar de termen bij. Heb je dat nog? Hij zoekt zichzelf. Want dat is wat de mens doet. Geeft de mens bevrediging. Dat wil zeggen, dan kan hij een schoon gelaat tonen aan de mensen, kan hij tevreden zijn over zichzelf enzovoorts. Maar Paulus zegt, het dient tot niks. Het is alleen tot verzadiging van het vlees. Dat is een nette term, en daar hou ik het dan maar even bij. Heb je die? Daarom werd van oudsher gezegd dat het weliswaar een christelijk werk is om heidenen te bekeren, maar...
Een
heidens werk om christenen te bekeren, zo is het ook. Christenen met een kleine C uiteraard, daar gaat het over. En in het algemeen worden daar dan religieuze mensen mee bedoeld, bij wie het gaat om hun praktische leven. Over wat ze doen, wat ze laten, hoe ze hun huis inrichten, waarmee ze zich kleden enzovoort, dat soort dingen allemaal. En dat heeft voor God geen waarde. Dat is toch duidelijk genoeg, dat wet, want zo heet het in het algemeen. Dat wil zeggen onderwijs dat zich bezighoudt met de uitwendige mens. Inderdaad geen enkele betekenis heeft, integendeel. Het werkt alleen verstarrend en het neemt de mens gevangen. De dwang van de religieuze wet wordt na verloop van tijd vanzelf een neurose. En die twee woorden worden daarna aan elkaar geplakt. En dat is ongeveer wat het is. Ooit kennis gemaakt met orthodoxe jodendom? Hoe dat leeft? Nee? Nou, dat is nou een dwangneurose. En orthodox christendom? Het is volstrekt hetzelfde. Het is ook onder de wet trouwens. Een andere. Weer een andere. Ook niet die van Mozes, maar een eigen gemaakte, net als de Joodse. Maar het is precies hetzelfde.
De Joden blijven nooit verstaan met hun...
Ja, dat is toch een dwangneurose. Ja, dat moeten ze doen. Dat moeten ze doen. Je weet toch wat een dwangneurose is? Kinderen die hebben een poosje dat. Dat is normaal. Dat is een bepaalde fase waar ze doorheen moeten. Drukt zich uit in al die spelletjes op school enzovoort. Per se alleen maar over de stoeprand mogen lopen enzovoort. Of per se springen, hinkelen, weet je wel. Maar alleen maar binnen de vakken en niet erbuiten en dat soort dingen meer, hè. Dat. Van ik moet het enzovoort. Of over een muurtje lopen. Voor de muurtjes voor de tuinen langs. Moet over een muurtje, mag er niet afstappen enzovoort. Nou ja, daar hebben ze ook diverse sporten uit ontwikkeld. Zoals de motor trial. Je mag je voet niet aan de grond zetten, hè? Wat het ook is, je mag je voet niet aan de grond zetten. Maar dat heet dwangneurose. Dat wil zeggen, dit zijn kinderachtige voorbeelden. Maar soms ontaart dat. En het is wat ouderen doen. En, allerlei neurosen en fobieën trouwens ontwikkelen zich daar ook uit. Want vele fobieën zijn eigenlijk gewoon dwangneurosen. Het zal er net zo goed in onder te brengen zijn. Hebben jullie dat? En religie valt in die categorie. Men mag niet dit, men mag niet zus en men moet zus en men moet zo. Om welke reden? Waarom moet dat? En waarom mocht het niet? Enzovoort. Niemand weet het, die is er niet. Maar het is het idee van, we hebben het hier ook wel eens over gehad, Friesland. Hè? Het is het idee van, ik moet 200 kilometer schaatsen van Leeuwarden naar Leeuwarden. Heb ik mezelf opgelegd, heeft niet de minste zin. Het is een leuke bezigheid voor sommigen. Geeft achteraf veel bevrediging als je het gered hebt. Of het nou leuk was onderweg of niet. Maar waarvoor het moet. Het slaat ook echt helemaal nergens op. Nee, als ik het in Eindhoven vertel, zeg ik erbij, maar daarom is het ook een Friese sport. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hebben we dat ongeveer? Er is op zich niks tegen. En je kunt het mooie, op het mooie ervan wijzen. Maar vertel me nou niet dat het ergens toe dient verder. Dat is namelijk niet zo. Men moet en men zal. Ook al komt men half bevroren aan en dat soort dingen meer. Of helemaal bevroren. Men zal en men moet en zal. Waarom? Nee, ik heb een groot respect voor de mensen die dat doen. Begrijp je me absoluut niet verkeerd. Ik vind zoiets prachtig. Ik vind het echt allemaal prachtig. Maar het leukste ervan is nou juist dat die mensen dat doen. Niet om er wat mee te verdienen. Want de meerderheid die dat gaat, krijgt daar geen stuiver voor. Het kost alleen maar geld. En beheerst hun leven. Niet alleen die ene dag, maar het hele voorafgaande jaar minimaal. In het ideale geval.
Je bent nou helemaal Fries, of
Ja, nou, niet alleen Friese, de laatste was meneer Angenent, geloof ik. Was het niet zo? Dat ik het goed onthouden. En die kwam uit Alphen aan de Rijn, uit de Rijnstreek. Dat is een goede buurt, kan ik wel zeggen. Ik wist ook meteen hoe je die naam moest uitspreken. Angenent, zo heten ze dat allemaal, hè. Angenent. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar begrijpt u waar we het ongeveer over hebben? Het was niet de bedoeling om met sport of iets dergelijks te spotten, maar ja, veel van die dingen die die mensen beheersen, dienen in werkelijkheid tot niets. En dat is met religie het geval. Het dient tot niks. Wat men zou doen, is zichzelf niet zo belangrijk achten en zijn hart openstellen. Zich laten onderwijzen. Nederig zijn betekent dat. Zitten en luisteren heet dat, in de Bijbel ook. En dat wil men niet, want de vloek van de mens is dat hij kan denken en daarom bedenkt hij zelf van alles. En de moderne, nou ja, we moeten dringend pauzeren, maar ik zal maar zeggen, de moderne evangelische variatie is niet een mens kan denken, maar de moderne evangelische variant is die van een mens is creatief. Wij moeten creatief zijn, want bovendien onze schepper is de creator. Dus God is creatief en wij zijn zijn schepselen, wij hebben zijn leven, dus wij moeten creatief zijn. En dat is het excuus om onze christelijke bijeenkomst, de evangelische bijeenkomst, vol te douwen met creatieve zaken als schilderen, poppenkast, vlaggen zwaaien, noem nog eens wat, drama. Dans, muziek, misbruik dan in elk geval, maar noemt u maar op, en u weet misschien niet eens waar ik dit nou weer vandaan heb, maar vergis u niet, in het algemeen, laten we zeggen, de jongerencultuur in wat bekend staat als evangelische beweging, is op deze filosofie gebaseerd. Vandaag, in Nederland in elk geval. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar dit is het idee. Men moet creatief zijn, God wil dat, want God is creatief, hij is de schepper. En wij zouden ook creatief zijn en dus van alles bedenken. En zo komt het leven Gods in ons, de creativiteit, tot uitdrukking. Nou, dat had je van Karel Appel ook niet gedacht, hè? Hè? Ja, ook. Ja. Maar het vervelende is dat men zichzelf activeert. Creativiteit is op zich activeren, maar mijn Bijbel zegt dat de mens een zondaar is, en dat is deze is ook makkelijk, als hij wat gaat doen, wat doet hij dan? Zondigen. Dus hij kan beter niks doen, en dus niet creatief zijn, dat zegt mijn Bijbel ook, hij zou moeten luisteren. Hij is leeg, hij zou ze moeten vullen. En daarna, dat is waar, maar je kunt dit niet overslaan, daarna zal het zo zijn dat wat in ons is geplant van Gods wegen, omdat wij hoorden dat inderdaad tot ontwikkeling zal komen, dat wil zeggen zich ook naar buiten toe zal uitdrukken en in sommige gevallen zelfs manifesteren. Als je dat creativiteit wil noemen, prima, maar niet voortkomend uit de ledigheid van de oude mens, maar voortkomend uit het woord Gods, uit de waarheid, uit het licht, dat in onze harten woont, enzovoorts. En daar gaat het om. En al het andere is gewoon flauwekul. Is een beetje paniekerig. Panisch gedoe van de natuurlijke mens, die zich allerlei verplichtingen oplegt in de hoop dat het dan goed komt. Wat het ook wezen mogen. Maar het komt niet goed. Integendeel. Het laat het hart ledig. En dat is het kenmerk van alle religie. En daarom, we hebben niet religie nodig, de Joden hebben niet religie nodig, wat ze nodig hebben is het woord Gods. Men zou naar de Heer luisteren en het resultaat daarvan zal zijn dat men de Heer iets te bieden heeft, heet dat. Dat wil zeggen dat men hem zal dienen. Dat heet dan in Malachi 3 vers 4, dan zullen zij de Heer alsnog spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Maar het is pas nadat men tot geloof gekomen is. En dat is per definitie niet onder het Jodendom, maar dat betekent per definitie het einde van het Jodendom, het einde van wet, het einde van de eerste beginsel van de wereld, maar ook het einde gewoon van de oude mens. Want men zou in Christus een nieuwe schepping worden. In het einde van vers 3 en in vers 4. Als namelijk eenmaal dit volk gelouterd, gezuiverd zou zijn. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid, waarbij spijsoffer de uitbeelding is van het leven, het praktische leven dat gewijd is aan de Heer. Dat is wat spijsoffer nou eenmaal is. Het hoofdzaak daarvan is het bereiden van de maaltijd en daarmee is het een uitbeelding van het praktische leven, de praktische dienst van de gelovigen. Heel de Bijbel door. Dan zal, vers 4, dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige jaren. Dat wil zeggen, ooit in het verleden een keer. Daar valt nog wel wat op af te dingen, want in vers 7 staat, van uw vader een dag af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen, zodat je toch afvraagt waarheen dit eigenlijk terug verwijst. Het kan maar een korte periode geweest zijn uit de geschiedenis van dit volk. En bovendien moet ik erop wijzen dat in vers 4 slechts sprake is van Juda en Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet zozeer van geheel Israël, maar het gaat in het bijzonder inderdaad over het Joodse volk. Want de aanleiding voor deze profetie is immers het bestaan van het Judaïsme. Dat is een godsdienst die nooit gepraktiseerd is door de 10 stammen van Israël. Alleen door de 2. Uiteraard, en daar gaat het hier over. Maar eenmaal zal dit anders zijn. Wij weten ook wanneer, nadat dit volk gereinigd zal zijn, gelouterd. En dat is uiteraard, zal gebeuren in de dag zijner toekomst, zei vers 2. In de praktijk is dat dus de dag des Heren. Dat wil zeggen, dat heeft van doen met het oordeel dat de Heer zal brengen in de dagen van zijn wederkomst. Bovendien van het Joodse volk in het algemeen en zelfs van heel Israël weten wij dat het tot bekering zal komen officieel en daarmee op zijn vroegst aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is nog toekomst uiteraard. Dus het moet nog vervuld worden en het is daarna de beschrijving van de situatie in het Koninkrijk van Christus op aarde wel te verstaan. Maar dat is nog toekomst. Vers 5. En ik zal tot u lieden ten oordeel naderen, er wordt de hoofdlijn weer opgenomen, namelijk naar aanleiding van de vraag aan het eind van hoofdstuk 2, waar is de God des oordeels? En de Heer zegt, dat komt. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen, enzovoort. Kortom, ik zal u tot uw lieden ten oordeel naderen. Dat wil zeggen, als de Messias komt, voor het Joodse volk als zodanig zal het niet primair zijn om zegeningen te brengen, want het zal blijken dat er weinigen kunnen bestaan, kunnen staan blijven in die dag en in dat oordeel. In de eerste plaats is het oordeel. Wij weten dat bovendien, want als de Heer aan het eind van diezelfde 70ste week zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, volgens Zacharia 14, waar dat allemaal staat. Dus de Joden zouden dat ook moeten weten. Het is een oordeel. En ik zal een snel getuige zijn tegen, een getuige tegen, heet plechtig een getuige à charge. Dat wil zeggen, een getuige die beschuldiging inbrengt tegen de beklaagde. Niet een getuige een positief getuigenis geeft, zal ik maar zeggen. Getuige à décharge heet het dan. Waarbij de verdachte minder schuldig lijkt te zijn, of zelfs helemaal niet schuldig blijkt te zijn. Maar wij kennen de Heer als de getrouwe getuige. De uitdrukking komt bijvoorbeeld voor in Openbaring 1. Er staat daar redelijk positief in de context daar van dat hoofdstuk. Maar een getuige kan ook vervelend zijn natuurlijk. Dat wil zeggen, het kan zijn dat hij belastende verklaringen aflegt. En daar gaat het hier om, uiteraard. En dus, ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen. Ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degene die valselijk zweren en tegen degene die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wezende vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen. Wat deze verschillende termen aan elkaar verbindt, is de ontrouw die daarin naar voren komt. Tovenaars dienen wat anders dan de Heere. Overspelers zijn ontrouw, ze zijn ontrouw aan de Heer. Degenen die valselijk zweren zijn ontrouw aan de Heer, en zo verder. Bovendien, de uitdrukkingen over het loon des dagloners inhouden, de weduwe en de wezende vreemdeling het recht verkeren, zijn niet alleen beschuldigingen in het algemeen, maar het zijn beschuldigingen in verband met de Mosaïsche wet die men zou houden, waarin allerlei wetten zijn opgenomen met betrekking tot het loon des dagloners en met betrekking tot weduwe en wezen en vreemdelingen binnen de poorten van Israël enzovoort. Begrijp je me goed, gaat hier niet maar om algemene dingen, maar gaat in het bijzonder erom dat dit volk waar tegen gesproken wordt, deel uitmaakt van Israël. En Israël heeft van Gods wegen allerlei wetten gekregen die zij zouden houden. Met name ook gewone sociale wetten enzovoort. Begrijp je me goed? Dat heeft van doen met het oude verbond. Maar het punt blijft natuurlijk dat onder het oude verbond de situatie zo geregeld was dat voor zover Israël als volk zich aan de regels zou houden, zou de Heer hen zegenen. En dat is het thema dat hier geïntroduceerd wordt, want het wordt daarna toegelicht, laten we zeggen, vanaf vers 10, waar deze dingen worden aangehaald. Het zijn de eenvoudige beginselen uit Exodus 19, de woorden die tot Israël gesproken werden ter gelegenheid van de komst van de wet, en waarbij de Heer tot Israël zei, wanneer gij naastelijk mijn wet gehoorzaam zult zijn, dan zal ik u zegenen, dan zijt gij mijn volk, mij ten eigendom, dan zijt gij een koninklijk priesterlijk volk, en zo verder. Want de Mosaïsche wet regelt weliswaar niet hoe een mens eeuwig leven ontvangt, maar regelt wel hoe het volk als zodanig leven zou ontvangen. Dat wil zeggen, God zou dat volk dan onderhouden. Het gaat nog niet meteen over de eeuwigheid, maar het gaat nog eenmaal om de functie van de wet als zodanig, de bedeling, de huishouding van de wet, en over hoe die huishouding geregeld was. En waar men ontrouw zou zijn aan Jehovah, zou Jehovah over hen een vloek brengen. Men lezen bijvoorbeeld Deuteronomium 28. Die kent u toch hopelijk, hè? Die is simpel, die bedoelt u. Die is uitgebreider dan Exodus 19. Exodus 19 zegt gewoon, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Enzovoorts. Maar Deuteronomium 28 spreekt daar veel uitgebreider over. En moet ook meteen als profetisch beschouwd worden overigens. Maar er staan woorden van dezelfde strekking. Zo begint het hoofdstuk ook. Deuteronomium 28 vers 1. Het zal geschieden indien gij de stem des Heeren uw God vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebieden. Zo zal de Heer uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. U promoveren dus. Boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij de stem des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn. En dan volgt een uitgebreide beschrijving. En daarna bijvoorbeeld vers 15. Daarentegen zal het geschieden indien gij de stem des Heer uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebieden. Zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En dan wordt hetzelfde gezegd, maar nou is het niet meer gezegend, zij enzovoort, maar nu is het vervloekt. Zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. En die zou je moeten lezen naast vers 3. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend zult gij zijn in het veld, enzovoorts. Er zit niks tussen, bedoel ik maar. Het is of het een of het ander en de Heer belooft dat. En daarom worden hier in Malachi vervloekingen aangekondigd. Bijvoorbeeld in vers 9 van Malachi 3. Waarin de vertaling staat, met een vloek zijt gij vervloekt. En voor zover ik weet moet dat zijn, met de vloek zijt gij vervloekt. En de vraag is welke? Nou, die uit Deuteronomium 28 bijvoorbeeld. Maar ook als het niet de moet zijn, dan nog is het duidelijk dat het daarop slaat. Het is het gevolg daarvan. Men is niet trouw aan de Heer en de Heer laat dus het volk ook los. Of men zou het anders kunnen zeggen met de woorden uit het Nieuwe Testament. Zij verloochenen de Heer en dus verloochent de Heer hen ook. Zo lees je dat in 2 Timotheus bijvoorbeeld. Maar goed, de Heer zou een oordeel brengen. over diegenen die hem ontrouw zijn, want dat is de samenvatting van al die termen uit vers 5, tovenaars, overspelers, degenen die valse zweren, enzovoorts. Tegenover de uitdrukking aan het eind van het vers. En mij niet vrezen. En daarmee dienen, want dat is de praktische betekenis van dat woord vrezen. En mij niet vrezen, zegt de Heer, de Heerscharen. Als men iets of iemand vreest, betekent het gewoon dat men zich aan dat iets of iemand onderwerpt. En dus er rekening mee houdt. En dus dient. Dat is de strekking van vrezen. Men zou het niet meteen lezen als angst hebben voor. Hoewel in het Nederlands maakt dat niks meer uit. Dat is geen verschil meer. In de Bijbel bestaat het verschil tussen angst hebben, beangstigd zijn en vrezen wel degelijk. Iemand die verstand heeft van elektriciteit, zal ik maar zeggen, vreest elektriciteit. Hij is er niet bang voor. Want hij weet hoe het werkt. Maar hij vreest het wel. Dus je raakt geen geleiders aan met je blote handen. Want dat is linker. Je neemt maatregelen. Je weet wat je doen moet. En dus maakt het dan de dienst uit. Dat wil zeggen, men dient het. Men is eraan onderworpen. Men houdt er rekening mee. En God vrezen wil zeggen dat men God kent en dus rekening met hem houdt. Op de juiste wijze met hem omgaat, uiteraard. Maar goed. Mij niet vrezen, in de praktijk mij niet geloven. Dus zegt de Heer der Heerscharen, vers 6. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Dat is tamelijk logisch wat hier staat en bovendien te beschouwen als een overstatement. Namelijk omdat de naam Heere impliceert dat hij niet verandert. Dat is namelijk de betekenis van de naam, immers. U weet toch hoe men de naam Jehovah vertaalt naar het Nederlands, bij voorkeur? Ja, de korte versie is ik ben. En als men het iets langer vertaalt, vertaalt men hem twee keer. Ik ben die ik ben. En de betekenis daarvan is, ik verander niet. De onveranderlijke. Dat denk ik altijd, als je dan toch voor de naam Heere iets anders invult, wat de Joden altijd doen, hè, want die mogen die naam niet gebruiken. Over dwangneurose gesproken. Maar goed. Hè, dan vervangen ze de naam door de eeuwige. Dat is ook goed, want dat betekent eigenlijk ook de onveranderlijke. Maar als ik hem moest vervangen, dan verving ik hem door de onveranderlijke. Ik ben onveranderlijk. En hier staat het twee keer. Ik, de Heere, word niet veranderd. En ben niet veranderd en zal niet veranderd worden. En later worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Of hij zegt, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En met de eerste ben ik ook de laatste. Ik citeer wat vrij uit Jesaja en uit Openbaring bijvoorbeeld. Maar dat is de betekenis van de naam Heere. En de Heer zegt, ik word niet veranderd. En de positieve consequentie daarvan is, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Omdat de Heer onveranderlijk is. Hij heeft namelijk beloften gedaan aan Jacob, dat wil zeggen aan het volk Israël. U kunt ook zeggen, hij heeft plannen gemaakt met dat volk en die geopenbaard. En dan heet het automatisch min of meer belofte. En de reden dat Israël nog bestaat, wordt hier gezegd, is omdat de Heer er een plan mee gemaakt heeft. En het onderdeel is van zijn heilsplan, zijn plan der eeuwen, zijn eeuwig voornemen of hoe het bij gelegenheid maar heet. En daarom bestaat het volk nog, alleen maar daarom. En in de profeten, bij de profeten worden die woorden ook herhaald bij gelegenheid. Ook als de verlossing van Israël wordt aangekondigd, dan nog staat erbij, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijnentwil. Bovendien is het gevolg daarvan dat heel de roeping van Israël er is één tot eer van God. Dat is trouwens ook de strekking al van de woorden uit Exodus 19. Gij zult mijn volk zijn, mij ten eigendom, in de zin van, en jullie zullen dus mij dienen. Een volk voor zijn naam. Een term die later gebruikt wordt voor de gemeente in Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij alsnog de vervallen hut van David weder oprichten, staat er dan. Maar het idee blijft dat het volk van God, Of dat nou Israël of de gemeente is, dat doet er niet toe. Het volk van God is specifiek tot heerlijkheid van God, dat wil zeggen tot eer van zijn naam, met alle praktische consequenties van dien, namelijk ook met alle praktische consequenties daarvan voor uw en mijn leven als kinderen Gods en als behoren tot het volk Gods in onze tegenwoordige tijd. Ik, de Heere, word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Let op dat er niet staat kinderen Israëls, maar kinderen Jacobs. En u weet wat het verschil is tussen Jacob en Israël? Dat is de broeder, ja. Het is ontleend aan de naamgeving van Jacob. Dat wil zeggen, toen Jacob Israël genoemd werd, in Pniel was dat. Toen hij worstelde met de Heer, dat schijnt ook niemand meer te weten, dat staat hij strijd met een man. Maar er zijn vreemde verhalen over in omloop, heb ik laatst gemerkt. Want er wordt allerwege geleerd dat hij vocht met de duivel. Alsof er niet gewoon bij staat dat het de Heer was. Dat staat erbij namelijk. Nee, dat weet ik, want dan krijg ik vragen over internet enzovoort. Dan geef ik antwoord en dan krijg ik weer terug. Ja, maar mijn voorganger, de voorganger van onze evangelische gemeente, en die leert zo en... En de vraagsteller was kennelijk stom verbaasd dat ik zei, het is gewoon de Heer. En dan kreeg ik iets van conclusies van... Ja, maar als het de Heer was, dan wist hij Jacobs naam toch wel. En hij vroeg aan Jacob, hoe is uw naam? Dan begrijpt men toch erg weinig. Toen moest de man zeggen, mijn naam is Jacob. En Jacob betekent... In de praktijk bedrieger, ja. En in die betekenis wordt het in de Bijbel ook gebruikt door zijn broer namelijk. Esau. Er staat een keer, heeft hij weer gejacobd. Bedrogen. Staat er in het Hebreeuws, en alleen dan wordt het vertaald met... Omdat zijn naam is Jacob, daarom heeft hij me weer gejacobd. Bedrogen staat er dan. Dat wil zeggen, dat is de vertaling die de Bijbel er zelf ook aan geeft. Of althans, de betekenis die de Bijbel er zelf aan geeft. En de Heer vroeg aan Jacob, hoe heet jij? Nou? Jacob, ja. En toen zei de Heer, maak je geen zorgen, je naam is Israël. En de Heer gaf hem een andere naam. En die kreeg je niet van de duivel. Laat in Genesis, zuster, dat weet ik zo gauw niet hoor. In Pniel was dat in elk geval. Hij noemde ze de naam van die plaats Pniel, want ik heb het aangezicht van Panim, aangezicht, Ponim in het Jiddisch, aangezicht. Verbasterd tot Porim, ja, voor mensen die het niet weten. Ponim, Panim. Van El, Gods gezin, niet van de duivel dus, maar goed. Dat even terzijde. Maar de korte verklaring is, Jacob kwam tot geloof. Hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En voor het eerst verwachtte hij zijn zegeningen van de Heer zelf. En hoefde hij er niks zelf meer aan te doen. Dat had hij voorheen altijd gedaan, dat weet u toch, hè? Altijd zelf aan het Jacob, zal ik maar zeggen. Maar goed, aan het knoeien, ja. En toen zei hij tegen de Heer, nou is je naam Israël. Dat wil zeggen, de naam Israël is eigenlijk bestemd voor het gelovige volk. En de naam Jacob wordt gegeven aan het natuurlijke en meestal dus ongelovige volk. Begrijp je me goed? Er zijn schriftplaatsen waar de namen samen gebruikt worden om aan te geven, het is hetzelfde natuurlijke volk, maar het is gelovig. Enzovoorts. Nou goed, daarom zijt gij ook kinderen Jacobs, niet verteerd, maar we vinden hier dus de verwijzing enerzijds naar de betekenis van de naam Heere, hij wordt namelijk niet veranderd, anderzijds naar de naam Jacobs, dat verandert altijd. Want Jacob wordt vertaald met bedrieger, maar eigenlijk het woord betekent hiel, vandaar dat men het vertaalt met hielenlichter. Eigenlijk betekent het hiel, maar de hiel wordt geacht het draaipunt te zijn, het scharnierpunt. Waar men draait over de hiel een andere kant op, dat is het idee in de Bijbel. Je komt het woord vaker tegen, hiel ook, maar dat is de betekenis ervan. Men draait erom een andere kant op, en dat is niet de bedoeling eigenlijk, men zal een rechte weg bewandelen, oprecht zijn enzovoort. Gerechtigheid, allemaal het woord recht in. vanwege de rechte paden voor uw voeten enzovoorts. Hè? Met andere woorden, de Heer, Jehovah, betekent, hij wordt niet veranderd. De naam Jacob impliceert dat hij altijd weer de andere kant op gaat. Die verandert dus wel. En dat krijg je toegelicht in vers 7. Van uw vaderdag af zijt gij afgeweken. Draaien over de hiel. Hè? Van uw vaderdag af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. En dus volgt de oproep, keert weder tot mij. En die oproep wordt later herhaald door Petrus op de Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Bekeert u, zegt Petrus. En hij herhaalt dus deze oproep gewoon. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Want dat is de verwijzing naar de verhouding die er tussen Jehovah en zijn volk is. Zij zouden hem dienen en hij zou hen als volk verzorgen, zegenen namelijk. En het feit dat de Heer ze niet zegent, heeft zijn oorzaak in het feit dat, dat het volk hem niet dient. Zo simpel is dat. Dus keer weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heer der Heerscharen. Maar goed, zij begrijpen het niet. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Want zij beschouwen hun eigen wetten die zij tamelijk dwangmatig dus, en tamelijk neurotisch uitvoeren en handhaven, beschouwen zij als dienst aan Jehovah. Maar de Heer zegt, nee, dat is het niet. U weet wel, dat is dan krijgen die uitdraak, uw slachtofferen zijn mijn gruwel enzovoorts. Zoals op vele plaatsen staat. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. Waarin zullen wij wederkeren? Als ik dat soort dingen lees, deze vragen die zich hier steeds herhalen, want zo is het boek nou eenmaal opgebouwd, dan ben ik met mijn gedachten altijd in het Johannes-evangelie. Daar staat er dat de Heer iets zei en dan staat er maar de Joden. Enzovoort. Maar de Joden begrepen niets. Maar de Joden dachten dat hij het over iets anders had en zo. Begrepen er niks van. Nou goed. Hoezo zullen we wederkeren? Dat vind je in het Johannes-evangelie trouwens ook. Want de Heer zegt, als je mij volgt, zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. En toen werden ze boos, want zeiden ze, we zijn altijd vrij geweest. Hoezo zouden wij vrij worden? Wij waren altijd vrij. Dan zegt de Heer, nou, ieder die de zonde doet, is een slaaf, dus niet vrij, is een slaaf van de zonde. En zo verder. En zo gaat de discussie verder. Maar wij zijn zaad van Abraham. Onze vader Abraham. Dus de Heer, gij zijt van uw vader de duivel. Dat is rigoureus, maar dat staat er echt opgeschreven door die lieve apostel, weet u wel. Waar hij die bijnaam vandaan gekregen heeft, weet ik ook niet trouwens. Huh? Keihard. En met de Joden, ja, wat moet je ervan zeggen? Johannes heeft er geen consideratie mee in elk geval. Hij beschouwt ze als dom. En waarom ook niet? Zij kennen het woord Gods niet, ondanks dat ze claimen daar de bewaarders van te zijn. Zoals Paulus later ook zegt, ja, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar ja, je kunt ze wel hebben. Maar de vraag is of je het gelooft, of je eruit leeft, enzovoorts. En dat deden zij dus niet. En dat krijg je hier dus opnieuw, hè. Waarin zullen wij wederkeren? Dan komt er een tegenvraag. Zal een mens God beroven? Nou, normaal gesproken niet. Maar zegt de Heer, gij berooft mij. En gij vraagt dan weer, waarin beroven wij u? Wel een discussie heen en weer. En het antwoord is dan de tienden en het hefoffer. Want als u mij vraagt voor de gelegenheid hetzelfde is, want tienden is een hefoffer in elk geval. Niet alle hefoffer bestaat uit de tienden overigens, maar de tienden zijn wel de hefoffer, dus u denkt dat die twee woorden staan gewoon voor één ding. Er worden ook alleen maar de tienden besproken, niet omdat het specifiek daarom gaat, denk ik. Denk ik, zeg ik erbij, voorzichtig. Maar omdat die kwestie van die tienden is de meest algemene verplichting die het volk had en heeft Nou, had in elk geval aan de heer. Het idee was dat van alles en nog wat de tienden moesten ingeleverd worden bij de heer. Dat wil zeggen in de praktijk aan de levieten. Was bestemd voor de stam van Levi. Was voor de heer, maar het werd ingeleverd bij de stam van Levi. Omdat de stam van Levi binnen Israël speciaal met de dienst aan de heer was belast. Op een hoger niveau dan de rest van het volk. En die stam van Levi had ook geen eigen grond bezet, officieel. Dus die konden het land niet bebouwen. Dus die moest aan inkomsten geholpen worden op een of andere wijze. Dus de rest van het volk moest tienden inleveren van alles. En inleveren bij de levieten. En de levieten zelf moesten weer tienden daarvan inleveren voor de Aaronieten. De familie van Aaron, dus binnen de stam van Levi. Dat wil zeggen voor de priesters. Hebben die nog? En de Aaronieten waren betrokken bij de tempeldienst in de eerste plaats natuurlijk, toch? En die moesten ook onderhouden worden. Dat wil zeggen, al die tienden waren bestemd voor de Heer. Waren noodzakelijk ook voor het handhaven van al die inzettingen van de wet. In ieder geval de rituele wet, en daar gaat het maar om. Maar er staat dan, vers 9, met de vloek zijt gij vervloekt, die uit Deuteronomium 28 bijvoorbeeld, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk, het hele volk doet dat, is eigenlijk het idee. Bovendien, die vloek stond ook al vermeld in 2 vers 2, hè? Indien gij het niet zult horen, 2 vers 2, indien gij het niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Dan wel vervangen voor vloeken. En ook dat wijst natuurlijk naar Deuteronomium 28. Omdat gij het niet ter harte neemt. Dat betekent gewoon omdat gij niet gelooft. Hè? Maar goed, terug naar 3 vers 9. Met de vloek zijt gij vervloekt omdat gij mij berooft. Zelfs het ganse volk. Dat wil zeggen, het gaat niet om een enkeling. Het gaat om het volk als zodanig. Want de wet was bovendien aan het volk als zodanig gegeven. En dan staat er, vers 10, brengt al de tienden, voor zover ik weet had het moeten zijn, brengt al de tienden, namelijk heel de tienden. Men heeft het opgevat als al de tienden. Daar verandert weinig mee, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar het de vraag is namelijk hoe het in die dagen dan in de dagen van Malachi precies was. Was het zo dat ze in plaats van tienden bijvoorbeeld maar twintigsten gaven of zo, weet je wel, minder? Of was het zo dat ze wel tienden gaven, maar niet van alle dingen waarvan ze tienden moesten geven? Dat weten wij niet, maar vooruit. Brengt al de tienden in het schathuis. Het schathuis wordt hiervoor in de Bijbel genoemd als de plaats waar deze dingen moesten worden ingeleverd en waar ze bewaard werden. Schathuis, dus hoort bij de tempel namelijk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. Spijzen hoeft niet al te letterlijk opgevat te worden. Spijzen komt overeen met het moderne Nederlandse woord kost. Dat is niet altijd eten. De kost verdienen wil niet zeggen dat je alleen werkt voor je eten, maar voor alles wat nodig is om de huishouding in stand te houden. Dat is kost. En hier spijzen, maar in die bredere betekenis. Opdat de spijzen zij in mijn huis, en beproeft mij nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet open doen zal de vensteren des hemels. Prachtige beeldspraak. Ze worden ook elders in de Bijbel genoemd, tot het Nieuwe Testament aan toe, de vensteren des hemels. Niet de sluizen des hemels dit keer, want het was bij Noach. Hè? Maar de vensteren des hemels, het idee is dat de Heer vanuit de hemel door het raampje wat naar beneden gooit. Populair gezegd. Maar het is beeldspraak. Het gaat erom dat de Heer dus zegent vanuit de hemel. En meer specifiek, als men dicht bij de beeldspraak wil blijven, dan zegt men, nou, het gaat om dat de Heer regen geeft, en dan brengt het land weer wat voort, enzovoorts. Hè? Daarna zeg ik, nou ja, dat is wel erg smal geredeneerd, want lees maar mee. Of ik u niet open doen zal de venster des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat is een van de bijnamen voor de sprinkhaan, die in de Bijbel trouwens heel wat bijnamen heeft. In Joël 1, wel een stuk of 4 geloof ik, verwijzing naar die sprinkhanenplagen, weet je wel. Dan komt er zo'n zwerm, dan wordt het meteen donker, omdat ze voor de zon langs vliegen enzovoort. Dus ze dalen neer en ze vreten binnen de kortste keer het hele land kaal. Bekende plagen, sprinkhanenplagen. Ik zal om uwentwil de opeter schelden dat hij u de vrucht des lands niet verderf en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen. Zegt de Heer der Heerscharen, en alle heidenen zullen u gelukzalig noemen. Het heeft niet alleen te maken dus met regen, maar het heeft van doen met wat hij doet voor dat volk. En hij zegt, beproef mij nu daarin, want zo werkt het. En zij vragen, waar is die God des oordeels, enzovoorts. Ja, de Heer zegt, nou beproef mij maar, kijk maar wat er gebeurt. Maar hij verwijt hen dus dat ze hem niet geven wat hem toekomt, en dus geeft hij hen niet wat hen eventueel zou toekomen. En als je het volk van God bent, te midden van de volken der aarde, specifiek het volk Gods, en je dient hem niet, je bent hem ontrouw, kan je erop rekenen dat het je slechter vergaat dan welk ander volk ook. Die begrijpt u toch? Het volk had speciale verplichtingen. Dus als u nu vraagt, maar waarom zijn al die ellende het Joodse volk overkomen, dan heb u daar dus het antwoord op, hè? Waarom hebben al deze kwaden ons getroffen? Antwoord, omdat onze God met ons niet is. Zo wordt het in een van de profeten geformuleerd. En dat is dus tot in onze dagen zo. Gaat geen dag voorbij.